Amen. We gaan lezen van de woorden uit het boek van Spreuken. Proverbs in the English. Proverbs. Het is vers 12 uit hoofdstuk 14. Hoofdstuk 14, vers 12. En ik zal het Engels lezen. Proverbs 14, vers 12. There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death.
Spreuken 14, vers 12. Er is soms een weg die iemand recht schijnt, maar het einde ervan zijn de wegen van de dood. Amen.
This verse is herhaald. Is somebody, heeft iemand een probleem met de Nederlands? Kan ik van Nederlands spreken? Ja, hè? Dit vers is herhaald in hoofdstuk 16 vers 25. Precies hetzelfde vers komt daar ook voor. En dat het herhaald wordt betekent dat het van heel groot belang is. Dit vers zou eigenlijk in onze gedachten moeten zijn. Altijd. Dat er wegen zijn die lijken goed te zijn. Maar dat het eind daarvan de dood is in hel. En zo zijn er vele religies op deze aarde die precies volle moed en met volle kracht gedaan worden. Als je naar de moslims kijkt, ik heb een moslim op het werk. En die bidden drie keer de gedurende werk. Heel trouw, precies. Doen precies wat ze zeggen. Als ze Ramadan hebben, precies op de minuut af, stoppen ze met eten en gaan ze weer eten. Ze doen het met al hun ziel en met al hun kracht. Maar toch, en die wegen lijkt echt de goede weg te zijn voor hun. En toch zegt de Bijbel, pas op. God waarschuwt je voor de wegen die goed lijken. Dus die wegen die goed lijken, die zijn niet de wegen die altijd goed zijn. Dat is het. Dus God verlangt van ons dat wij oppassen. En die wegen die zijn soms met het woord Jezus. En die wegen zijn soms met het woord de tien geboden. En die wegen lijken perfect te zijn. In onze ogen. Maar God zegt, er zijn wegen die tot onze ogen en ons verstand de goede lijken. Maar de eind daarvan is dood in hel. Maar wees niet bang. Er is namelijk één weg. Halleluja. Er is één weg die we kunnen begaan. De Bijbel zegt dat, dat er één exclusieve weg is. Exclusief betekent dat het maar één is. Dus zo één weg. En het weg zegt dat hij ook heel smal is. Het is een smalle weg. Er is geen andere optie. Het is alleen die weg. Er is een smalle poort. Geen brede poort, maar het is een smalle poort. Er is één deur. Van alle deuren. Een deur die in de hemel wagenwijd openstaat voor jou. Er is één offer. Die jou wit kan maken als sneeuw. Er is één offer. Die al jouw zonden kan vergeven. Er is één manier. Er is één weg. En halleluja, we weten hoe die weg heet. Amen. Want die weg is niemand anders dan onze grote prins. Onze koning. Onze Heer. Onze liefde. Ons alles. Jezus Christus. Laten we lezen van Johannes 14, vers 6. En laten we Jezus woorden horen wat hij is.
Johannes 14,
vers 6.
Jezus zei tegen hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Heer dan door mij. Amen.
He said, Jesus said unto him, I am the way, the truth and the life. No man cometh unto the Father but by me. Halleluja. En dat is ook mijn titel. The way, the truth and the life. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Amen. So, ik wil stilstaan bij die drie dingen. Jezus zegt, ik ben de weg. En de weg naar het hemel is Hij. En wat betekent die weg? Toen Adam en Eva hadden gezondigd, Toen zei God tegen zichzelf, laten we ze uit het paradijs zetten. Anders gaan ze straks van het fruit van de boom van het eeuwige leven eten. En ze zullen dus altijd blijven leven. En ze gooiden ze eruit en ze zetten twee wachters. Twee engelen, die heten cherubims. En die stonden aan het begin van die weg met grote vurige zwaarden. Om te voorkomen dat een ieder bij God kon komen. Niemand kon daar komen. En als je de Israëlieten in de tijd van Christus vroeg, hoe kan jij verzoening vinden bij God? Hoe kan dat? Hoe kan jij straks als je doodgaat bij God zijn? Hoe? Dan zeiden ze, oh, dat weten wij. Dat weten wij. Er is namelijk één weg, er is één manier. En die heeft God aan ons gegeven. In het Oude Testament, toen Mozes de ark of de covenant maakte en de tabernakel en de tent, was er het heilige in de tent. En in de tent was een tweede gedeelte en dat was het heilige der heiligen. En daar was de ark van het covenant. En in die ark, op die ark was de mercy seat. En daar was God. En voor die ark was een enorm dik sluier. Dikke gordijn. Zo dik. Hier kun je nog een beetje doorheen kijken. Maar het was zo dik. We konden niet doorheen kijken. En voor op die twee gordijnen. Die grote gordijnen. Waren diezelfde cherubims getekend. Die twee cherubims stonden daar. En niemand kon bij God komen. De hoge priester niet. Als hij gedurende de week even zegt. Even kijken of de ark nog staat. Hij zal gelijk doodgaan. Je kan niet bij God komen. Maar één keer per jaar liet God toe dat de hoge priester, alleen hij, in die tempel kwam. Die dag heette de dag van verzoening. Vroeg Efraïm om dat te lezen. Vandaag hebben we het gelezen. Dus als jullie het op hebben gelegd, konden jullie al weten waar het over ging. Dat was de weg om verzoening te vinden bij God. Dus die dag had God gemaakt en zegt van je moet vasten, je moet helemaal niks doen, je moet totaal rusten, niet eten, niks. En niemand mag in die tempel komen. En alleen de hoge priester. Hij moet een offer brengen voor zichzelf, zodat zijn zonden zijn vergeven. En dan neemt hij een ram. En hij doodt het ram. En hij brengt het bloed van het onschuldige dier in het heilige der heiligen. Om vergeving van de zonde voor het hele volk. En de mensen van Israël wisten dat ze niet alleen naar het heilig der heiligen konden. Ze zouden gelijk sterven. Ze hadden een offer nodig van dat ram. En ze hadden een man nodig, de hoge priester, die voor hen in hun plaats naar God zou komen voor verzoening van hun zonde. Dus als je een Israëliet vroeg in de tijd van Jezus. Hij zegt, hoe kan jij vergeven vinden? Zou ik dit hele verhaal vertellen? Eén keer per jaar worden al onze zonden volledig vergeven en vergeven door God. Want dan gaat de hoge priester het heilige der heiligen in. En daar is vergeving van zonden. Amen. En dat was een type van Jezus Christus. Het is een type van Jezus Christus, een voorbeeld van Jezus Christus. Want ook Jezus Christus ging het heilige, de heilige namens jou binnen. En hij bracht niet het bloed van een ram naar het heilige, de heilige. Nee, hij gaf zijn eigen bloed voor jou. Hij gaf zijn eigen leven voor jou, zodat jij verzoening kon maken. Dat was de weg die... Dat is de weg die wij moeten begaan. Jezus deed dat voor ons. Namens ons. Hij is de hoge priester. Die voor ons de heilige de heilige inging. Laten we Leviticus 16 vers 30 nog één keer lezen. Leviticus 16 vers 30.
Leviticus 16 vers 30. Want op deze dag wordt voor u verzoening gedaan. Om u te reinigen. Voor al uw zonden wordt u voor het aangezicht van de Heere gereinigd. Amen.
Zo namens jou sprak Jezus en God. Ik zal het ook in het Engels lezen. For on that day shall the priest make an atonement for you, to cleanse you, that you may be clean from all your sins before the Lord. Halleluja. Zo namens jou sprak Jezus met God. En door zijn werk als de hoge priester van God is er een weg ontstaan om met God te zijn. Want hij met zijn bloed kon al jouw zonden wegnemen. En die waren er niet meer. Je bent gewassen. En op de dag dat Jezus zijn geest gaf, wie weet wat er gebeurde toen hij doodging in de tempel van God. Wie weet dat? Wat gebeurde er? Weet iemand dat? Christie, weet je dat? Iets ging dwars door wie er was. Het voorhangsel. Dat grote, dikke deken wat ons scheidde tussen God en de mens werd verbroken. Halleluja!
Amen.
Dus God heeft die zegel van die twee cherubins, die het onmogelijk maakte voor ons om naar God te komen, heeft hij verbroken. Door niemand anders dan Jezus Christus. Halleluja!
Amen.
Dus zo heeft God een weg gemaakt, de enige weg, om bij God te komen. En hij verbrak dat zegel. En nu kunnen wij met gemoed kunnen wij naar God toe komen. Laten we Hebreeuwen lezen, vers 18 tot en met 22. Hebreeuwen 10, vers 18 tot en met 22.
Hebreeuwen 10, vers 18 tot 23. Waar er nu vergeving voor is er geen offer voor de zonde meer nodig. Omdat wij nu broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft ingewijd, door het voorhangsel dat is door zijn vlees, en omdat wij een grote priester hebben over het huis van God.
Amen.
Laten wij tot hem naderen met een waarachtig hart en volle zekerheid van het geloof. Nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons hart gewassen is met rein water.
Amen. Amen. Zo, nu dat Jezus alle zonden heeft weggenomen, moeten wij dan nog een offer brengen aan God? Al je zonden zijn weer weg. Moet je dan nog een offer brengen aan God? Nee. Alles werk om bij God te komen is voor jou gedaan. Halleluja. Daarom zei God ook, in die dag doe je helemaal niets. Niets. Je doet niets. Je moet rusten in God, de Vader. Je moet rusten in Jezus Christus. Je moet rusten in zijn verlossende werk. En daardoor hoef je nu niet meer een offer te brengen. Want Jezus is eens en voor altijd het heiligdom ingegaan. Met zijn eigen bloed. En heeft alles van ons weggenomen. Halleluja. Dat je in je hart blij mag zijn dat Jezus dat voor jou heeft gedaan. Amen. Maar hij zegt, ik ben de weg. Ik ben de waarheid en ik ben het leven. De waarheid, het tweede punt wat God zei. Jezus is de enige weg. En als je dat zegt tegen iemand, Jezus is de enige weg tegen een boeddhist, of iemand, een hindoeïst, of alleïsten die er zijn, of tegen een moslim, wat denk je dat er gebeurt? Als jij zegt, want dat is de waarheid. Het is de waarheid dat Jezus de enige weg is. Dus stel je voor, je hebt een buurman, een hele lieve man, hij is moslim. Je houdt van hem. Hij maakt heerlijk eten voor je, hij is een goede vriend. Maar wat gebeurt als je zegt, één ding denk je dat je doet. Je denkt dat je op de goede weg bent, maar het eind daarvan is de dood, in de hel. Want er is maar één weg. Er is maar één weg en dat is Jezus. En wat denk je dat er gebeurt? Wat denk je? Juist. Hij wordt boos. Want hij zegt, ik doe toch goed? Ik geef je te eten. Ik ben toch een goede vriend voor je? Ik ben een goed man. Ik weet zeker dat ik goed ben. En ik, als ik in de hemel kom, God moet me accepteren. Want ik heb toch goed gedaan? Ik doe alles wat de mensen van de moskee tegen me zeggen. Ik doe alles goed. En toch lijkt het in zijn ogen goed te zijn. Maar toch is het eind van dood. Hij gaat je haten. Als je de waarheid spreekt, gaat de mensen jou haten. En toch verlangt God van jou dat je dat doet. Want dat is namelijk echte liefde. Als je echt van iemand houdt, vertel je de waarheid. Toch? Amen. Dus, Jezus wist dat. Hij wist dat jij gehaat zou gaan worden als je de waarheid ging spreken. En dat is niet anders dan in de tijd van Christus. En het is nog steeds hetzelfde. Als je nu de waarheid wilt spreken tegen mensen, let op. Wat jij denkt, is niet waar. Jezus is de enige weg. Ga ze je haten. En hij als hoge priester heeft een gebed voor jou. En ik moedig je aan om dat te lezen. Dit is zo mooi. Het is een gebed van Jezus, jouw hoge priester. Die spreekt voor jou. Naar de Vader. En dat is in Johannes 17. Het hele hoofdstuk is een gebed van Jezus als de hoge priester. Meestal wordt het betiteld als het hoge priesterlijk gebed van Jezus. Dat staat er vaak bij als titel. En we gaan een klein stukje daarvan lezen over de waarheid. En dat is Johannes 17, vers 14 tot en met 18.
Johannes 17,
vers
14 tot en met 18. Ik heb hun uw woord gegeven. En de wereld heeft hen gehaald. Omdat zij niet van de wereld zijn, zoals ik niet van de wereld ben. Ik weet niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Zij zijn niet van de wereld, zoals u niet van de wereld bent. Heiland hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Zoals u mij in de wereld gevonden hebt, heb ik hen in de wereld
gezonden. Amen. I'll read English and then I'll continue. I have given them thy words, and the world has hated them, because they are not of the world, even as I am not of the world. I pray not that you shouldest take them out of the world, but that you should keep them from the evil. They are not of the world, even as I am not of the world. Sanctify them through thy truth. Thy word is truth. En als jullie afgelopen vrijdag hier aanwezig waren, onze deacon Albert heeft ons gezegend met een fantastisch onderwerp. En dat is, wees niet verliefd op alles wat er in de wereld is. Want als jij de liefde voor de wereld in je hebt, dan de liefde van God is niet in jou. Het was fantastisch. En ik moedig je aan naar de Bijbelstudie te komen. Want hier zegt Jezus, uw woord is de waarheid. Uw woord is de waarheid. Your word is the truth. Dus ik stel je voor dat je de waarheid niet goed kent. Kan je dan makkelijk veranderen van gedachten? Natuurlijk. En Jezus waarschuwde zijn discipelen. Hij zegt, be aware of the leaven of the Pharisees. And the Sadducees. And the leaven of Herod. Herod was een goddeloze man. En de doctrine betekent eigenlijk de leer. Wat leert die persoon jou? En Jezus waarschuwt je ervoor. Volg ze niet, want het lijkt goed te zijn, maar het is het niet. En hij zei, van de schriftgeleerden. Dat zijn de mensen die dag en nacht de Bijbel lezen. Elke dag zijn ze aan het studeren. En Jezus zei, volg ze niet. Want wat ze zeggen is niet de waarheid. Het is niet de waarheid. En het is niet de weg. Dus hoe kunnen we weten dat we niet verleid zijn? Hoe kunnen we weten dat wat een pastor zegt, wat ik zeg, misschien is het wel vals. Hoe kun je dat weten? Stel je voor, ze vinden in Amsterdam Noord op een klein zolderkamertje een schilderij onder een laag stof. En ze denken, hé, het is een Rembrandt. Ken jullie Rembrandt? Rembrandt, de beroemde schilder. Het is een Rembrandt. Wow, we hebben een Rembrandt. En ze brengen hem naar een expositie en een man zegt ze van, ik heb er niet echt verstand van. Ik denk dat het nep is. Hij zegt, nee, dat is besprekend Rembrandt, dat is echt. Hij zegt, nee, ik denk dat het nep is. Wat doe je dan in zo'n geval? Wat doe je? Als expositieleider. Je wilt het kopen, misschien is het wel 100.000 euro waard of meer. Ja? Je wilt het kopen, maar misschien koop je iets vast. Wat doe je dan? Eerst onderzoeken. En wie bel je dan? Een expert. Je belt iemand die heel erg veel doeken en onderzoek heeft gedaan naar de doeken van Rembrandt. Die precies de verf kent, hoe hij zijn kwastjes houdt, zoals het al linkshandig geschilderd en Rembrandt was rechtshandig. Ze kunnen allerlei dingen zien waardoor ze zien waardoor het vals is. Ze hebben een expert nodig. En Jezus zegt, uw woord is waarheid. En hij wil van jou dat jij een expert wordt. Een expert. Laten we Ephesians lezen. Ephesians 4 vers 14.
Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer. Door het bedrog van de mensen om op smertige wijze tot dwaling te leiden. Amen.
Amen. I read English. That we henceforth be no more children tossed and fro and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of man. And some craftiness whereby they lie in wait to deceive. Halleluja. God verlangt voor jou dat je niet meer een kind bent. Die hierheen weer geslingerd kan worden. Ik kan mijn kinderen vertellen. Een verhaal vertellen. En ik kan het zo overtuigend vertellen dat ze me geloven. En God verlangt van jou dat je niet meer zoals een kind bent. Dat je heen weer geslingerd wordt. En hoe doe je dat? Door de Bijbel te kennen. Door de Bijbel te leren, te lezen. Kom naar de Bijbelstudie. Lees je Bijbel. Ga elke avond lezen. Want zijn woord is de waarheid. En als dan iemand iets zegt tegen je, dan ben je niet van slag. Want het zegt, de Bijbel zegt dat ze zijn cunning craftsmans. Ze zijn echt heel erg goed in het verleiden van jou. En zo zijn de pastors, en die zich apostels noemen, of bishops, of whatever, reverend, ja, die niet op zoek zijn om jou naar de weg van het eeuwige leven te leiden, maar die op zoek zijn naar jouw portemonnee en dat geld dat ze in hun pockets hebben. En ze gebruiken woorden, salvation, ze gebruiken woorden Jezus, ze gebruiken woorden die allemaal in de Bijbel staan, maar omdat jij niet weet wat daar echt staat, word jij je weer geslingerd. Met de doctrines of. Dus als je wil weten of ik de waarheid zeg, open je Bijbel zelf en ga het lezen. Leer het zelf. Halleluja. Dus, God verlangt van jou dat je een expert wordt. En als dan een Jehovah getuige die heel erg goed zijn in overtuigen. Als ze iets kunnen, dan is het overtuigen. En ze kennen heel veel Bijbelversen uit hun hoofd. Ze worden getraind. Om ongelooflijk veel Bijbelversen aan jou te vertellen. En als je niet weet wat in de Bijbel staat, ga je hen volgen. Je gaat geloven wat ze zeggen. Want het klinkt allemaal zo goed. Ze gebruiken toch de Bijbel om je te overtuigen. Maar als je de Bijbel kent, dan zeg je, ho, wacht even. Laten we die Bijbel eens openen en kijken of dat er echt staat. Want wat jij zegt is echt onzin. En dan kan jij iets heel bijzonders doen. Dan kan je namelijk hem overtuigen dat wat hij jou leert het fout is. En dat houdt God heel erg van. Daar houdt God echt heel erg van. Als jij iemand kan omdraaien van de fouten die hij maakt, dan voorkom je dat hij de weg bewandelt naar de hel. En zo breng je hem op het pad naar de hemel. God verlangt van jou dat jij zijn woord kent door en door. Want hij is de waarheid. Amen. James 5:20 says, let him know that he which converted the sinner from the error of his way shall save his soul from death. Zie je? Dat is wat de Bijbel zegt. And shall hide a multitude of sin. Dus God houdt ervan als jij iemand weer spreekt die niet de waarheid spreekt. Amen. Jezus is niet alleen de weg. Hij is niet alleen de waarheid. Maar hij is ook het leven. Amen. Jezus is niet alleen de waarheid. Hij is niet het. Maar hij is ook het leven. Het eeuwige leven. En wat denken jullie dan? Welke vers komt in je woorden op waarbij jij zegt dat hij leven is? Ken je dat?
Go on.
Lees je Bijbel, hè. Weet waar het staat. Weet wat Jezus heeft gezegd. Want Jezus heeft iets gezegd over het leven. Hij zei in Johannes 11, vers 25 en 26. Kan je lezen Johannes 11, vers 25 en 26?
Ja, Johannes 11, vers 25. Jezus zei tegen haar, ik ben de opstanding van het leven en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven. Ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwige leven, in eeuwigheid. Gelooft u dat?
Jesus said unto her, thank you. Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Hallelujah. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. And he asked her, do you believe that? Als je in Jezus gelooft, je geeft al je leven. God vroeg op die dag dat Jezus voor jou de offer brengt, doe niets. Dat betekent, berust jezelf in zijn werk. Je hoeft geen offer meer te brengen, je hoeft geen werk meer te doen. Dus als je gelooft in hem, als je vertrouwt in hem, als je vertrouwt in zijn bloed, ook al was je dood, je zult leven. En ieder die leeft en in hem gelooft, zal nooit sterven. God is niet de God van de doden. God is de God van de levenden. Hij is niet de God van Jacob en Isaac en Abraham. No, he is the God of the living. Who are dead? Nee, hij zegt, ik ben de God van de levenden. Deze mensen zijn allemaal levend in de hemel. Halleluja. En Paul schrijft, als je je lichaam verlaat, to be absent of the body, you are present with the Lord. Halleluja. Dus, we zijn nooit gaan we dood. Amen. Dus Jezus is de weg, de waarheid en het leven. En ik bid dat God jullie mag verblijden met dat nieuws. Dat er een weg is. En ik moedig jullie aan om de woorden van Jezus te lezen, wat hij zegt over jullie. Hij bidt van, Heer, ik ben één met u. Laat zij uw kerk, mijn kinderen, die u mij gegeven heeft, één zijn. Als je dat toch leest en je ruzies maakt hier in de kerk. Jezus verlangt van jou dat je één bent. Eén. Eén. Er is één God. Er is één waarheid. Er is één weg. Er is één lichaam. Er is één baptism. Er is één God. Alles is één. En hij vraagt van jou ook dat je één bent. En dat er geen divisie is hier in de kerk. Hij verlangt van jou dat je hem volgt en volledig in hem vertrouwt. Amen. Amen.